de Donderdag Date.
De Donderdag Date.
De Donderdag Date met Frank Ruiters. Met gezondheidsnieuws, interviews over gezond leven en feel-good muziek.
Dit is de Donderdag Date. Wat goed dat je er bent.
Frank Ruiters!
We hebben net Loose Ends and Emergency 999. Dan weet je precies wat je moet bellen. Hey, blijf fit, gezond en mooi. Dit is de Donderdag Date.
Blijf fit, gezond en schön. Hier is de Donderdag Date.
Met straks Jukkelen Zwaan over geitenmelk. Els Cornelis, orthomoleculair therapeut, vertelt over epigenetica. Greetje van den Eden heeft het over hoe we onszelf kunnen beschermen tegen milieuverontreiniging. En verder laat Hajo Bol weten hoe je optimale mondgezondheid kunt bevorderen. En in dit programma straks bio-energetisch tandarts Fred Nelissen. Die heeft zijn visie op implantaten. Zijn die nou wel of niet schadelijk? En we hebben het gezondheidsnieuws. Dus genoeg te doen en tussendoor lekkere feel-good muziek. Je hoorde net dus Loose Ends en Emergency 999. En misschien ken je deze nog. De tune van Love Boat, gezongen door Jack Jones.
Exciting and new, come aboard, we're expecting you. And love, life's sweetest reward, let it flow, it floats back to you. An open smile on a friendly shore. It's love. It's love. Yeah, love bone. Soon we'll be making another run. The love bone promises everyone, set a course for adventure, your mind on a new romance. And love won't hurt anymore. It's an open smile on a friendly shore.
Benieuwd wat er deze aflevering allemaal weer gaat gebeuren, maar het gaat vast over de liefde. Je hoorde dus de tune van Love Boat. Ken je die trouwens, Jocelyn?
Jazeker, de
Love Boat.
Ja, vroeger op tv, hè? 6 uur altijd.
6 uur? Oké. Okay.
Ja,
dus jij keek het ook. Ja, dat is wel grappig, want het was een beetje voorspelbaar, maar toch wel een hele mooie serie om te zien, vond ik.
Ja hoor, ik vind het een leuk liedje.
Ja, leuk hè? Jack Jones zong het. Het is bijna gewoon zoals de oorspronkelijke tune.
Dit is Jocelyn Zwaan.
Ja, er is hij van healthylife.nl. Jocelyn, goedenavond.
Hoi, goedenavond.
Hey, jij duikt altijd in wat is nu echt effectief aangetoond als het gaat om de gezondheidswerking van bepaalde hele goede voedingsmiddelen of supplementen of kruiden. En op mijn verzoek gaan we vanavond even in op geitenmelk. Waarvan ik denk, nou, als je dat vergelijkt met gewone koemelk, heeft geitenmelk toch weer een aantal voordelen. Of in ieder geval een aantal nadelen van koemelk gelden niet voor geitenmelk. De vetbolletjes zijn volgens mij kleiner en zo. Waardoor het een net wat, in ieder geval gezonder product is. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.
Ja, de laatste jaren zien we toch dat geitenmelk wel steeds populairder wordt. Sowieso, hè. Koemelk wordt wat minder populair. Geitenmelk wordt populairder, maar ook plantaardige melk, havermelk, sojamelk, noem maar op, worden gewoon steeds populairder. Omdat mensen alternatieven zoeken voor koemelk, want veel mensen hebben daar dan geen goed gevoel bij.
Jokle, mag je even onderbreken? Je bent ergens aan het schuiven, misschien aan je microfoon, want je maakt een bepaald bijgeluidje.
Oh, is dat zo? Is dat nu beter?
Ja, ik denk het wel. Ja. Vertel maar
verder. Oké, zou best kunnen hoor. Ja, ik zit nu in de auto. Ben even geparkeerd langs de weg. En ik zat inderdaad met mijn headset een beetje misschien tegen mijn kleding aan.
Oké, ja.
Maar als we gaan kijken naar het verschil tussen koemelk en geitenmelk, wat jouw vraag is, dan is daar wel degelijk volgens onderzoekers verschil in. Nee, met name dat het type eiwit in geitenmelk toch net een wat andere samenstelling heeft. Het lijkt allemaal wat meer op moedermelk. Het is daardoor hypoallergeen. We merken toch dat sommige mensen die niet tegen koemelk kunnen wel tegen geitenmelk. En om het geitenmelk is gewoon wat lichter te verteren. Enerzijds doordat die eiwitjes net even anders zijn, maar ook doordat de vetten gunstiger zijn van samenstelling. En je zei het al, die vetdeeltjes zijn kleiner. Nou, dat klopt. Hmm. Er zit ander type vetten in. Het type caprinezuur. Nou, kijk naar het woord, Latijns woord voor geit is het capra. Dus vandaar caprinezuur. Hè. En dat is een middellange keten vetzuur. Hè. Zo heel populair is dat vandaag de dag, die MCT's. En die zijn redelijk makkelijk te verteren. En hebben niet zo veel calorieën als lange keten vetzuren, maar ze zorgen wel voor energie en remmen de eetlust. Dus het kan de glucosestofwisseling in die zin wat verbeteren in het lichaam en ook gunstig voor pre-diabetes. En dan kijken we ook naar die eiwitsamenstelling. Ja, die is ook wat anders bij geiteneiwit, want geit is van het type A2 hè? En de meeste koemelk, die caseïne, die melkeiwit, is van type A1. En het blijkt, als we in studies kijken, dat sommige mensen beter reageren op die A2 en minder goed op die A1. Ik weet niet, hoe is dat bij jou, Frank?
Geen idee. Ik reageer
ook. Ben jij een fan van koemelk? Of,
nou, ik vind geitenmelk sowieso lekkerder. Ik weet niet hoe het komt, maar ook geitenkaas. Ik vind die smaak zoveel malen te prefereren boven koeienmelk en koeienkaas.
Ja, het smaakt absoluut anders. Allebei zo'n koe en geit. Ik ken ook mensen die zeggen van, god, zie je, die geitenkaas, schetsie, derrie. Ik vind dat helemaal niet lekker. Ik vind dat helemaal niks. Ja, die heb je, hè? Mm-hmm. Nee, je hebt ook mensen die vinden melk überhaupt niet lekker. Ja, maar geitenmelk is inderdaad een hele specifieke geitensmaak. En daar moet je van houden. Dat klopt, ja. Het blijkt ook dat in die geitenmelk komt geen agglutinine voor. En dat is een stofje dat voor klontering kan zorgen. En dat bij koemelk komt dat weer wel voor. Dus mogelijk dat mensen daardoor niet reageren op die geitenmelk. Oh, maar dat is toch wel interessant. Hè? Dat is ook een kwestie van uitproberen. Ikzelf krijg eerder last van koemelk en minder last van geit. Dus ja, sowieso hou ik het zelf altijd op gefermenteerde zuivel. Want studies zeggen van melk aan zich heeft op zich niet per se een meerwaarde. Het is toch meer als het gefermenteerd is dat het gezonder wordt.
Maar je hebt ook geitenkwark natuurlijk, hè? En geitenyoghurt.
Geitenkwark, geitenyoghurt heb je sowieso. Ja. Kwark ken ik niet eigenlijk, maar yoghurt
net nog gekocht.
Ken ik wel.
Onderweg naar de studio heb ik het net nog gekocht bij zo'n boerderij hier in de buurt.
Oh, wat grappig.
Ja, echt heel grappig.
Bij de meeste grootgutters niet in de winkel eigenlijk.
Nee, het is niet goed te vinden. Het is wel bij de natuurwinkel wel eens te vinden, maar niet altijd. Maar er is het ook van deze bron hier in Egmond. Ja.
Oh, wat leuk. Ja. Ik ga het eens in de gaten houden. Ja, als we jouw vraag gaan voorleggen aan het voedingscentrum, dan zeggen ze van, er is geen verschil. Zuivel, geit en koe, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Ja, als je vraagt aan ervaringsdeskundigen, die zeggen van, nou, als ik koemelk drink, krijg ik buikpijn en van geit niet. Ja, die zeggen, het is een hele wereld van verschil. Hmm. Ja, wie heeft er gelijk? Ja, er is überhaupt een enorme discussie de laatste jaren over koemelk. Hè. Is dat nou wel voor mensen of is het voor kalfjes? Nee, vandaar, want ik zie ook in de supermarkt vandaag de dag de meters plantaardige melken gewoon met de weken bij komen, bij wijze van spreken. Havermelk, sojamelk.
Dat is denk ik heel veel water, hè? Als je op het label kijkt, dat is denk ik heel veel water. Als je kijkt naar wat is amandelmelk, wat is havermelk, sojamelk, heel veel water. Volgens mij.
Ja, klopt. Dat is, het grappige is wel, dat heeft ook een witte kleur. Maar eigenlijk kunnen we dat geen melk noemen. Hè? Want melk is een bron, normaal gezien, van vrij schaarse ingrediënten, hoor. Want dingen zoals bijvoorbeeld B12 en vitamine D en vitamine K. Ja, die komt echt in melk voor en niet in die plantaardige melk. Hè? De eiwitsamenstelling is ook minder gunstig. Dus dat zie je bij die plantaardige melken. Daar zit toch vaak synthetische B12 bij. En voegen ze ook nog eens keer D2 toe. Mm. En ook vitamine K. Dat is allemaal toegevoegd. En in normale melk, ook in geitenmelk, zit het al van nature. Mm, en van nature zit ook redelijk wat magnesium in geitenmelk. Dat is ook heel interessant.
Ja, ik hoor alleen maar gunstige dingen tot nu toe. Zijn er ook nog nadelen verbonden aan geitenmelk, denk jij?
Nou ja, dat is goed dat je dat zegt. Want wat er wel weer het geval is bij geit en weer niet bij koe, is dat in geitenmelk kan een bepaald type suiker zitten. Dat noemen we NEU5GC. Wij mensen maken ook een type suiker aan, NEU5AC. En soms, als je die verkeerde NEU5GC, dus dat suikertje uit voeding, dat je voeding binnenkrijgt van die zuivel, dan gaat je lichaam inbouwen. Maar het schijnt volgens sommige verkennende studies dat dat mogelijk ontstekingen kan aanjagen. Dus helemaal losgaan op geitenzuivel en de hele dag door yoghurt en kaas en melk van de geit nemen. Ja, dat kan op termijn mogelijk tot problemen leiden, ja, omdat je dan een overschot krijgt van die NEU5GC.
Mogelijk, waar zou dat dan van kunnen afhangen? Zijn er dan de factoren bij de mens zelf die uniek zijn voor elke persoon en dat de ene dat wel heeft en de andere dat niet? Of zijn er andere cofactoren die maken dat het inderdaad optreedt?
Nou ja, weet je, het punt is, dit zijn allemaal kleinschalige studies.
Ja.
Dus er zijn wat studies zeggen van, hé, dit ziet er alarmerend uit, maar dit moet nog bevestigd worden. Dus ja, veiligheidshalve zou ik zeggen, hè, prima allemaal, geitenzuivel en als je het af en toe neemt.
Hmm.
Maar ga er nou ook weer niet helemaal los op, want we zitten toch nog met die NEU5GC.
Ja, precies. Ja, goed. Altijd met je risicospreiding doen. Hè? Dus niet van één product gigantisch veel nemen, maar gewoon een gewone hoeveelheid.
Klopt. Nou, wat ik zelf gemerkt heb, is dat geitenzuivel wel een heel stuk duurder is in vergelijking met de koe. Geit produceert minder melk, er zijn minder geitenboerderijen. Dus volgens mij, de yoghurt is zo twee keer zo duur, hoor.
Ja, maar dat zal
wel. Ja, en dan heb ik niet eens over de biologische variant. Dus ik neem zelf ook heel vaak geitenzuivel. Ik voel me daar beter bij.
Ja.
Maar ja, god, weet je, het is wel wat duurder. Maar ik neem dan gewoon ook weer wat minder.
Ja, ik denk toch dat
het laatste tijd wel fan van.
Klopt. Ja, ik denk toch dat het verzadigt. Dus dat je, als je dat glas drinkt, dat je een hele lange tijd weer zonder iets kunt. Hè? Dat je gevoel van honger, van of ik moet wat hebben, dat is eventjes weg. En dat komt waarschijnlijk door de combinatie van vet en eiwit. En dan in die samenstelling dat het niet zo enorm aanslag doet op je spijsvertering, heb ik het idee.
Klopt. Nou, dat zeg je wel wat, want meestal is geitenzuivel is ook meteen volle zuivel. En daar ben ik ook een voorstander van. Hè, want die magere zuivel, daar hebben ze het vet eruit gehaald. En dan komt die lactose, hè, komt op de voorgrond te staan. En dat is eigenlijk gewoon melksuiker. En dat kan juist de bloedsuikerspiegel aanjagen. Dus
ja,
wat dat betreft vind ik volle zuivel beter. Bovendien zit er in volle zuivel, hè, zit de vetfractie zit er nog in. En daardoor ook de in vet oplosbare vitamines. Dus A, D, E en K. En daardoor wordt het ook wat voedzaam. En het verzadigt wat je zegt voor langere tijd samen met die eiwitten. Dus ja, dat is wel ook weer het mooie van geitenzuivel. Van volle geitenzuivel.
Ja, dat vind ik de voordelen. Ja.
Ja, want jij hebt dus die kwark gekocht, zei je. Is dat ook volle kwark?
Ja, dat was volle kwark. Jij kon kiezen uit magere of volle variant. Ik heb het net gegeten trouwens, de volle variant.
Kijk, dus jij hebt de hele avond geen honger meer.
Nou, klopt.
En heb je er nog wat in gedaan?
Nee joh, ik vind die smaak vanuit zichzelf zo lekker. Er hoeft gewoon echt niets in.
Kijk, nou goed hoor. Ja, ik doe er zelf wat een beetje fruit of zo erbij, vind ik wel lekker.
Kan wel, blauwe bis of zo.
Ja, oh, heerlijk. Ja, zeker.
Oké. Nou, dit was denk ik wat jij wilde vertellen over geitenmelk, geitenkwark.
Klopt, ja, in grote lijnen wel. Dus als je niet goed tegen zuivel van de koe kan, dan is het zeker het overwegen waard om eens te proberen of jij goed en beter reageert op geitenzuivel.
Ja, mooi. Nou, dat gaan we allemaal doen. Dankjewel, Jukkelen. En doe voorzichtig onderweg.
Yes, doe ik zeker. En jij nog een goede uitzending.
Ja, dankjewel. Tot later, hè.
Oké, tot volgende
tot ziens.
Keer.
Doei. En dit zijn de Whispers. En natuurlijk gaat het over de liefde, want het heet It's a Love Thing.
The moment we met, that there was no doubt that my life would live. Gezondheidsnieuws.
En een beetje vroeger dan anders, want Franca van Dalen is er niet. Die is haar huis aan het opknappen, dus die is hard aan het werk, aan het klussen. Maar goed, dit zijn wat berichten op een rijtje van de laatste tijd uit de media. Als jij wil voorkomen dat je dikker wordt, dan kun je het beste jezelf elke dag wegen op hetzelfde moment. En dan opschrijven wat de weegschaal je vertelt. Dat zegt Ergogenics en die baseren zich op voedingswetenschappers van de Cornell University. En die zeggen dat die informatie voorkomt dat je dikker wordt, want je hebt gewoon meer zicht op.
Gezondheidsnieuws.
Hoe meer vitamine C er in je voeding zit, hoe meer spieren je hebt. In ieder geval is het verband tussen dus de hoeveelheid vitamine C en het aantal spieren. Britse epidemiologen van de Norwich Medical School ontdekten dat verband naar aanleiding van een onderzoek onder 13.000 mannen en vrouwen. De onderzoekers wisten hun vetvrije massa, die voornamelijk bestaat uit spiermassa van al die studiedeelnemers. En ze bepaalden ook de inname van vitamine C en verdeelden die deelnemers toen in 5 groepen aan de hand van die inname van vitamine C. En daar blijkt dus uit, naarmate de studiedeelnemers meer vitamine C binnenkregen, was hun vetvrije massa, dus hun spiermassa, weer groter.
Gezondheidsnieuws.
Een tip die helpt bij het behoud van de gezonde structuur van je tanden is spoelen met water. Spoelen verhoogt de pH-waarde in je mond. En daardoor kunnen tanden worden gemineraliseerd. Binnen ongeveer 30 minuten na het eten van maaltijden en het drinken van zure dranken, spoelen met water neutraliseert het mogelijke zure milieu in je mond. Hierdoor kan de structuur van je tanden en het tandglazuur intact blijven. Spoelen met water na het drinken van gekleurde drankjes draagt ook bij aan het tegengaan van de oppervlakkige verkleuringen van je gebit.
Gezondheidsnieuws.
En aan de reeds bekende schadelijkheid voor het kind van alcohol en tabaksgebruik tijdens de zwangerschap is in recent onderzoek nieuwe informatie toegevoegd. Dat gebeurde door bepaling van de EEG, de activiteit in de hersenen. Hersengolven werden geregistreerd die inzicht geven in de mogelijke schade aan het kinderbrein. En ja, dat laat zien dat dus alcohol- en tabakgebruik tijdens de zwangerschap niet gunstig is. Het zijn duidelijke aantoonbare veranderingen in de hersentjes van het kind.
How do rumors get started? It started by the jealous people and they get mad in something they had and somebody else is holding. Tell me that temptation is very hard to resist. But these wicked women, ooh, they just persist. Now maybe you think it's cute, but girl, I'm not impressed. I tell you one time only, when my business, please don't mess. Look at all these rumors surrounding me every day. I just need some time, sometimes to get away. From all these rumors, I can't take it no more. My best friend. Her juice. Did you hear that one about
Het is wel een beetje gevaarlijk om dit plaatje te draaien naar het gezondheidsnieuws. Maar ja, het waren echt geen rumors hoor. Het waren echt wetenschappelijk aangetoonde feiten. Serieus. Je hoorde de Timex Social Club dus. En het heerlijke rumors. In een lange versie die nog heel lang doorgaat trouwens. En zometeen hier Els Cornelis. Wordt een moleculaire therapeute. En die gaat informatie geven over epigenetica. En dat is inderdaad een beetje classy. Hier is Linda Lewis. Flair. Die heeft niet zo'n lage stem natuurlijk, maar...
We'll be right back. If your skin could talk, would you listen? Stop tanning and protect your skin from melanoma, the second most common cancer in young women 15 to 29 years old. Learn more at spotskincancer.org. A message from the American Academy of Dermatology.
Epigenetica is soms ook besproken in dit programma als onderwerp. En we gaan er nu verder over praten met Els Cornelis. Dag Els.
Hallo, dag Frank.
Hallo, fijn dat je er weer bent.
Dank je.
Ja, epigenetica is een bepaald vakgebied. Hè. Kun je ons er wat over vertellen? Wat houdt het nou precies in?
Ja, epigenetica is inderdaad een apart vakgebied. Ik ben er zelf een beetje ingerold de laatste maanden. Omdat wij in onze praktijk tegenwoordig veel met DNA-testen werken. En ook inderdaad met omgevings- en voedingsfactoren die genetische profielen eigenlijk kunnen sturen. Waarom ben ik daar een beetje gekozen om in die richting te werken? Omdat je wel ziet, wij werken sowieso met complementaire functionele bloedprofielen. En je ziet daar vaak verstoringen, ondanks dat mensen toch wel vrij gezond leven. Dus ik weet dat eten volgens je DNA bijvoorbeeld, dat een beetje de toekomst wordt. We zijn dan met de DNA-testen zelf beginnen werken, omdat we eigenlijk wel eens wilden weten van ja, wat past nu bij iemand qua voeding, qua beweging. Welke verstoringen zitten er eventueel genetisch in dat profiel en hoe kan je dat eigenlijk zo goed mogelijk bijsturen met voeding en met omgevingsfactoren. Dus eigenlijk moet je genetica, moet je die DNA onderzoeken of profielen zien als het feit dat je dus je genetisch materiaal hebt en bij 99% van mensen onderling is dat gelijk, maar 1% is eigenlijk anders en dat is wat die genetische profielen interesseert. Dus in je genen zitten allemaal bazen, dat zijn een soort lettercodes. Die lettercodes worden afgelezen om daar enzymen van te maken, om daar structuren van te maken waar je lichaam op steunt. Maar die lettercodes die kunnen eigenlijk veranderen van plaats. Of bijvoorbeeld waar iemand een T heeft, kan iemand anders een C hebben. Het gaat eigenlijk om verandering van lettertjes, zo moet je het zien. We hebben allemaal miljoenen van die verschillende bazenparen, dus lettertjes die veranderen. In de meeste gevallen is dat geen enkel probleem. Maar sommige van die veranderingen van letters, als dat bijvoorbeeld in 10% van de bevolking aanwezig is, dan wordt dat gezien als een SNP, wordt dat genoemd, als een soort puntmutatie. En die verschillende puntmutaties die iedereen heeft, meest onschuldig, maar sommige zorgen wel voor problemen, die komen naar voren in die DNA-profielen. Zo kan je bijvoorbeeld een SNP vertonen voor een bepaald ontgiftingsenzym. Zal dat ontgiftingsenzym bij jou door die SNP, die puntmutatie, niet goed aangemaakt worden, waardoor er uit dat DNA-profiel komt, ja, jij bent genetisch belast met bijvoorbeeld een slechte fase 1 of een slechte fase 2 ontgifting. En dat is natuurlijk wel interessant om te weten. Want bijvoorbeeld iemand met, ik zeg nu maar iets, een schildklierproblematiek, waarbij dat je ziet in dat DNA-profiel van ja, die ontgift niet goed. Ja, dan weet je dat je daar natuurlijk ergens moet extra ondersteuning gaan geven aan die ontgifting bijvoorbeeld. Ja. Want het is niet zo, als er uit je DNA komt van je hebt een puntmutatie bijvoorbeeld hierop, dus jij zal dit enzym niet goed aanmaken met als gevolg dat je niet goed ontgift. Het is zeker niet zo dat determinerend is. En dat is waar ik toe kom bij epigenetica. Dus je hebt de deel genetica, wat ik probeer een beetje snel uit te leggen. Maar dan heb je deel epigenetica. En die epigenetica is bijvoorbeeld, ik dien bijvoorbeeld een stofje toe, waardoor dat je eigenlijk dat gen met die puntmutatie, dat je dat minder tot expressie zal laten komen.
Dus je kan
waardoor
het niet veranderen?
Waardoor je veel minder last hebt van die puntmutatie op zich. En dat is de epigenetica. Epigenetica stuurt letterlijk het genetisch materiaal aan Dus wat eigenlijk een beetje verstoord is, of zogezegd je slechte genen, komen met een juiste epigenetica, met die epigenetica te ondersteunen, komen letterlijk minder tot expressie.
Ja, dus die mutaties in dat gen, die kan je niet veranderen, maar wel kan je het zodanig aanpassen, zodat het niet meer een verstorende invloed heeft.
Ja, dat kan je sturen, okay. Ja. Want dat denken veel mensen uiteraard. Ik laat nu een DNA-profiel maken, daar komen heel wat metabole verstoringen aan te pas, of je ziet dat dan. En de mensen slaan dan een beetje in paniek. Maar dat is natuurlijk het eerste wat ik zeg. Daarom zit je net bij ons natuurlijk. Om je genetica, je voeding, je leefstijl zodanig aan te passen. Dat die puntmutaties voor jou veel minder miserie op gaan leveren. Hè?
Ja, en nu doen jullie die DNA-tests in jullie praktijk. En ik denk dat er een enorm aanbod is inmiddels via internet. Hoe kan je nou sowieso weten als patiënt of consument of cliënt. Van wat is nou een goed aanbod in je eigen regio en wat is minder goed?
Ja, maar ik weet dat inderdaad dat er veel aanbod in is. Je hebt ook verschillende DNA-testen, want de DNA-testen die wij doen, gaat eigenlijk over metabole verstoringen. Dus als, welke mensen krijgen wij over de vloer? Mensen die bijvoorbeeld al vrij goed op die voeding letten, maar die toch die vrij veel bewegen, die vrij gezond leven, maar die toch bijvoorbeeld geen grammetje in gewicht verliezen, die toch wel blijven sukkelen met hun gezondheid. Dus wij doen geen DNA-onderzoeken die de kans op ziektebeelden gaan blootleggen. Dat doen wij niet. Bij ons gaat het echt over welke snips verloor jij op cholesterolmetabolisme, op koolhydraatmetabolisme, op fructose-intolerantie, op lactose-intolerantie. En er zijn er inderdaad heel wat. Maar bij ons wordt bijvoorbeeld koolhydraatmetabolisme gelinkt aan 10 verschillende puntmutaties. Dus je moet ook kijken welke genen worden er hier getest om een conclusie te kunnen trekken over wat er bij jou fout loopt. Als er dan bijvoorbeeld maar 2 genen zijn, is dat veel te weinig. Je moet eigenlijk onderzoek gaan doen op wat zijn de belangrijkste genen en daar eigenlijk een samenvatting van maken. En je ziet dat ook bij ons, bijvoorbeeld als het gaat over vetvertering, zijn dan bij ons heel wat snips die gemeten worden. Niet 5, niet 6, maar toch wel een 15-tal. Zodanig dat je goed ziet, zodanig dat je de belangrijkste daarin mee hebt. Want ik heb al die genen ook vertaald. Ik heb er eigenlijk een handleiding bij gemaakt. Dus ik ben echt wel de wetenschappelijke literatuur in gedoken en ik heb echt wel gezien dat deze DNA-test die wij gebruiken om iemands metabolisme bloot te leggen, dat er zeer veel genen worden gemeten die inderdaad echt van toepassing zijn om daar conclusies uit te kunnen trekken.
Ja. Dus verstoring in het metabolisme betekent natuurlijk in een stofwisseling. En stel je nou voor dat uit het DNA-test blijkt dat je de genetische aanleg hebt voor een lactose-intolerantie. Dus dat loopt er bij jou mis, terwijl je wel melkproducten binnenkrijgt. Ja. Wat is dan jullie advies? Is dan van laat lactose dan maar zoveel mogelijk weg? Of dien je inderdaad een stofje toe, zodat die genetische expressie dus niet tot uitdrukking komt?
Ja, dat is natuurlijk ook je moet dat heel hard nuanceren. Dus bij die lactose-intolerantie kan je ofwel 1 puntmutatie vertonen, ofwel 2, ofwel meerdere. Als je natuurlijk allemaal, als je op alles puntmutaties vertoont, ja, dan weet je dat je lactose echt niet zal verteren. Dus dan laat je dat inderdaad weg. Of dat je gaat spelen met bijvoorbeeld lactase, die het lactose dan beter zal verteren. Is er bijvoorbeeld maar 1 puntmutatie aanwezig, dan wordt er geadviseerd van kijk, je hebt 1 puntmutatie, je hoeft inderdaad lactose niet volledig weg te laten. Maar ga dan bijvoorbeeld in plaats van naar koemelkproducten, naar producten van schaap of geit, omdat dat beter verteerbaar is.
Ja. Ja, snap ik. Nou, dankjewel voor deze inleiding. Het is op zich nog wel een ingewikkeld verhaal, vind ik. Maar hoe je het vertelt, kan ik het volgen. En het is wel een interessante ontwikkeling.
Ja, het is heel interessant. En ik ken er ook maar een fractie van. Want natuurlijk, genetica en epigenetica is zeer ingewikkeld. Ja. Maar het is zeer boeiend om je erin te verdiepen. En ik ben er ook nog maar net mee gestart. Dus ik ontdek ook elke dag andere dingen.
Oké, mooi. Goed, dankjewel.
Oké, alsjeblieft. We'll be right back.
Dat zou echt een krachtig helpende gedachte. Gewoon zeggen tegen jezelf, you can do it. Je hoorde Al Hudson en de partners. Het is bijna trouwens tijd voor het einde van uur 1. We gaan uur 2 natuurlijk gewoon lekker door. Ik heb nog één nieuwsberichtje voor je. Ubiquinol is zinvol in te zetten tegen matige vermoeidheidsklachten. Dat blijkt uit een double-blind placebo gecontroleerde studie uit Japan. De vetoplosbare stof is een vorm van coenzym Q10. Ubiquinol wordt eigenlijk gezien als de stof die het beste in het lichaam wordt opgenomen. De biologisch actieve vorm. Uit de testen bleek dat de subjectief ervaren klachten van vermoeidheid significant afnamen. Als suppletie met een placebo werd vergeleken. En ook de slaperigheid nam af. En de cognitieve functie verbeterde. Het beste resultaat werd gevonden bij een suppletie van 150 milligram ubiquinol per dag. Dus... Radio Action. Dat is het, hè? Zo.
Here's your DJ, coach and therapist, Frank Reuters.
Ja, het goed dat je er bent. En we eindigen even met deze. Tenminste, het laatste van uur 1, Walter Murphy. En ze zingen...
California
Precies.
Donderdag Date gaat zo verder.